zit ik wel eens te denken.
Ach, de onvergetelijke Gerrit Dekzijl.
Niemand wil mij aandacht schenken. Hij is gelukkig, denken zij. Maar hoe kunnen zij ook weten? Dat
heb je weer die lui van de moon?
Vergeten.
Oh ja, dat is afgesproken, sorry. Ja, zit er. En even mond houden, want we draaien nu al een plaatje. We praten tussendoor, daar heb ik dan kijk, allemaal naargeheet van.
Liefde, wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan?
Geen pluchtje erin zitten namelijk. Dan hoeft dat niet. Praat eens zo hard dan.
Drijf
hoe heet je dat? Er zit helemaal geen ding in.
Laat me hier
nee, ik wil niet hier. Ik wil die gek niet naast me. Niet links naast me.
Laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord. Soms kan ik maar niet begrijpen wat of er eigenlijk is gebeurd.
Ja.
Ik zit wat voor me heen te kijken.
Een chagrijnige plaats, hè? Oh, sorry, stekzeil.
Het leven is verscheurd. En hoe moet het nou met mij? Leef je leven, zeggen zij.
Ik heb een ideetje. Ik heb een ideetje. Als je nog even een plaatje opzet, anders hoef ik niet meer met die motor te praten. Want dan kan het gewoon schoon zijn. Ik bedoel, dan is het werkelijk afgelopen al. Dan leg ik ze wel uit. Hè?
Wat is de zin
wat ik
van mijn bestaan?
Ik vermaak
zo
slecht voorbereid.
Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? Zijn waar het wordt gehoord. Laat mijn hart toch zijn waar het wordt gehoord.
Nieuwe platen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren.
Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Om zijn oren.
Is dit van?
Ja.
Luisteraars naar Ron Flon Flon. U luistert naar Nothing, ik probeer het even tussen die gaten in de muziek door te zeggen. U luistert naar Nothing. Wrong. Nee, anders gaat het er zo doorheen.
Ja, perfect. Ja.
Nothing. Wrong, wrong. Nee, te laat. Ja. Even luisteren wellicht.
Ja, het is...
Maar denk je echt dat het helpt om even te luisteren?
Ja.
Naast mij zit, zou even introduceren... links van mij is Pieter Nieuwind, neef van Hans Nieuwind,
ja,
van Hans Nieuwind, sorry, neef van Klaas Nieuwind.
Ja, van Klaas en Geer.
En Geer, de hele familie Nieuwind, maar dit is dus Klaas, Hans. Rechts van mij, dat betreft Linda Blommer, die had zien ook.
Ja.
En die werd meneer Schepers?
Nee, nee, ik ben Jacques Laffin.
Oh.
En dit plaatje heet Nothing's Wrong. Maar als ik dit zo hoor, vind ik alles... En ik heb dat al eerder gezegd, ik vind alles verkeerd aan.
Ja, maar ik denk dat je het voor het eerst...
Maar Nothing's Wrong betekent niet...
Er is niks aan de hand, denk ik.
Ja.
Oh, daar ben ik het ermee eens. Want er is niks aan de hand als je dit hoort. Mag ik het zo samenvatten?
Ja,
nou, dan geef ik je nu. Mag ik nu zelf een weerwoord formuleren? Ja, leg nu zelf maar eens uit, want ik ging daar niet meer aan. Leg zelf maar uit waarom dit een fantastische plaat is. Is het een nieuwe single trouwens?
Ja, dat is een nieuwe single. En die komt
Want jullie zijn toch een cultgroep, zoals dat heet?
Ja, we zijn inderdaad een cultgroep.
Ja. Ik heb informatie gekregen dat jaren geleden jullie eens een keer een plaatje hebben gemaakt. En dat ging over Ol Johnson. Maar jullie hadden het over...
Fred Astaire.
Maar
dat waren wij niet, dat was de eerste Mo.
Was dat de eerste? Oh, jullie zijn een andere Mo weer. Dus waarom heet het dan weer de Mo als het een andere groep is? Maar leg even snel nog even uit waarom dit plaatje...
Gedeeltelijk is de groep veranderd, maar we zijn alweer drie jaar inmiddels bij elkaar. En we hebben enkele singles gemaakt, een LP... Cheese, Asia, en we hebben nu een nieuwe LP gemaakt, Stop Staring, waar deze single ook op staat. En onder andere ook Asia, wat de vorige single is geweest.
Dan mag zij ook even zeggen.
Oh, sorry.
En Nothing Song was een goede single. Dus we hebben dat op single gezet.
Allemaal.
Ja, maar dat is toch de enigste uitleg waarom je iets op single. Ja, ik vind het een goed nummer om op single te zetten, dus dat hebben we ook gedaan.
Wat niet op LP?
Het staat ook op de LP,
Maar waarom is het een goed nummer om op single te zetten?
Hitgevoelig, hè.
Is dit hitgevoelig?
Ja, dat klopt niet zo.
Waar zit het hem in?
Meezingkwaliteit?
Ja, de lekkere beat, de tekst, de zangmelodie, van alles en nog wat, hè. Zo, dat wordt wel gezellig, hier.
Nou, ik ben er een beetje beroerd van. Echt waar, mag ik toch wel zo zeggen?
Ja, natuurlijk, natuurlijk. De een wordt beroerd van... muziek en de ander van bepaalde radioprogramma's.
Ik vind dit wel een leuk gedeelte trouwens, dit plaatje.
Ja.
Dit vind ik wel aardig.
Ja, dat is wel mooi. Ja, ik hoor het sowieso niet. Ik heb geen...
Komt er nog een slotakkoord ook achteraan? Of niet? Of blijft dit zo aangenaam?
Nee, het is een zogenaamde fade-out.
Ja.
Maar ik heb geen koptelefoon, dus helaas kan ik niet van deze muziek genieten.
Hé, meneer. Ja... Maak er maar een grapje van. Ja. Net doen of het... Goed, ik ben klaar wat u betreft.
Van kwaad tot erg.
Ja, ik moet het even bespreken. Er komen allemaal verkeerd soort bandjes binnen bij de rubriek van kwaad tot erger. Ik heb het nog een keer duidelijk uitgelegd. Het gaat er niet om allemaal leuke thuismixjes te maken en dat soort dingen. Het gaat erom dat je vrienden, bekenden, familie uitscheldt op een bandje. En dat hier naartoe stuurt en dat draai ik. En niet van allemaal van die leuke grapjes, want daar ben ik niet van gediend. Het riekt allemaal naar humor.
Ja, het moet een beetje zingen. Oh, sorry.
U heeft net uw zegje kunnen doen, Mo.
Ja, nog de groeten van Fonogram.
Dit is heel erg wat u doet, weet u dat?
Ja, ik weet het.
U komt er nou niet meer in. Gaat u maar weg.
Ja, sorry.
Nee, dit kost handenvol geld. Fonogram. Weg. Jij mag blijven zitten.
Oké.
Lint of zo?
Ja, tot zo.
Aan dit programma werkte mee Janine van Elsakker, Elsje de Wit, Wilhelmina Kutje, Jaap Knasterhuis, die moest nog even wennen, werd af en toe een beetje niet lekker. Popgroep De Mo, bestaande uit Linda Blomhart en Hans Niewind en Harm Bieger en nog iemand. Wie is dat?
Tom van
der Meer. Ja. Nou, we hebben het plaatje gedraaid. Ik vond het heel leuk.
Maar de nieuwe formatie bestaat uit andere...
Nee, ik moet nog even afkondigen verder. De nieuwe formatie... Wat? Maar helemaal niet. Waar?
De nieuwe formatie bestaat uit andere...
Van De Mo.
Ja.
Verder, samenstelling Rogier Proper en Wim Schippers. Techniek Arie van Boksel. Presentatie Jacques Plafond. Regie Rogier Proper. Dan mag jij nog even wat zeggen.
De nieuwe Mo bestaat uit Ton van der Meer, Linda Bloemart, Hans Niewind, Hans van der Meer en Frank Pels.
Ja, en denk je dat indruk maakt op de mensen om dat voor de radio te vertellen?
Ja, met Frank
Plafond. De VPRO gaat u nu voor een uurtje of drie verlaten ten bate van het Nationaal
Hitparkeer. Oh, ik hoor Rick Rolling gaan zingen.
Vanaf 7 uur zijn we echter weer om met Gonzo Radio, de John Peel Show, Frontline met Gerard J. Walhoff, ons concert en last but not least, de Heartland van Roel Bens van de Berg. Wie weet dus, tot later.
Dromen.
Ziet u weer iets? Ach nee, dat is het niet natuurlijk. Ja, het kartonnen omhulsel, dat ontgaat u niet. Nee, laat ik mij wat preciezer uitdrukken. Ziet u iets in de doos?
Nou...
U aarzelt.
In andermans doosjes kijken, dat doe ik niet graag.
Het is gepermuteerd, meneer Zonderbeer. Kijkt u maar. Ik toon het u, hè. U hoeft niet te vrezen dat het als ongepast zal overkomen wanneer u even een blik werpt in deze doos.
Goed, niet ongepast dus. Maar wie zegt dat ik het wil? Het zou toch kunnen zijn dat ik gewoon geen liefhebber ben van het kijken in doosjes? Het komt voor.
Het is een schoenendoos, meneer, van een duurzame kwaliteit. Zoals die vroeger dikwerf op de markt werd gewacht. Ja, mooi, stevig karton met een enigszins door de tijd aangetast wit glanslaagje. Maar de doos, meneer, ik zei het u wel, de doos zelf is niet van belang. Het gaat om wat er zich in bevindt, of wat er zich natuurlijk niet in bevindt, hè. Hoewel ik begrip heb dat het opsommen van de laatste hoedanigheid te veel tijd in beslag zou nemen. Ach, meneer, kijkt u even.
Ze hebben me gewaarschuwd.
Pardon?
Voor deze buurt dat je lastig gevallen wordt. Het begint met het kijken in doosjes en dan...
En wat dan? Oh,
nooit meegemaakt. Daarbij...
Aha, daarbij. De geboorte van een communicatie. Dat is altijd fraai om mee te maken. Vooral wanneer je zelf niet de weg te cijferen rol in het communicatieproces vervult.
Die doos is dicht. Je kan er helemaal niet in kijken.
Ja, mooi stevig touw vind ik niet. Is nog van mijn vader geërfd. Een hardwerkend heer die nooit iets weggooide.
Het is verdraaid lastig om in een dicht doosje te kijken.
Ja, ik ben nooit een liefhebber van open dozen geweest, meneer. De zonde en de nieuwsgierigheid wordt niet alleen gezocht, maar ook niet zelden opgedrongen.
U zult eerst het touwtje moeten weghalen. Dan zult u het deksel eraf moeten halen. En dan, meneer, dan pas kan ik in dat doosje kijken.
Pardon?
Begrijpt u me niet?
Ah, mis, ik begrijp u heel wel. Maar dat verzoek komt mij zeer ongepast voor. Men valt de voorbijganger niet lastig met de vraag om van een persoonlijk eigendom een touw weg te halen, daarna een deksel te verwijderen en dat alles om kennis te nemen van een eventuele inhoud waarmee u niets van doen hebt. Meneer, in deze doos bevindt zich iets dat mij zeer dierbaar is. Dat gaat vreemden niet aan. Je hebt er niet alleen van af te blijven, o hele nee, ook met het staren van de ogen. Mogen ze dat niet bezoedelen?
Ik wil niets bezoedelen, man. Maar ik kan nou niet kijken in dat doosje, dat gaat niet. Is dicht die doos, op schot zal ik maar zeggen.
Ah, meneer, u hoeft het toch niet te vertellen over de toestand waarin zich deze doos bevindt. Wie kan dat beter weten dan ik? De eigenaar, de bezitter, de behoeder, hoe u het noemen wilt.
Ik wil niets noemen.
En waarom doet u het dan? Ah, jaloers. U kunt de idee niet verdragen zelf niet zo'n mooie doos met inhoud te bezitten.
Wat dacht u, meneer? Dat ik met een smerige vooroorlogse met een kabel dichtgeknoopte doos over straat zou gaan sjouwen?
Jaloers.
Wilt u even in mijn doosje kijken?
Dat zal niet gaan, meneer, want u draagt een dergelijk iets niet met u.
Had ik hem, u zou er van mij in mogen kijken.
Ja. Ja, dat kunt u nou eenvoudig zeggen. In uw situatie zo zonder doos, ja, dat is maar al te simpel. Het is toch meer dan schandelijk dat iemand niet ongestoord met zijn bezit over straat mag kuieren. Ja, mensen laat ik er nooit met rust. Wat je ook doet, een stevig touw, een degelijke verpakking. Nee, ze zullen desnoods met geweld bezit nemen van het kostbaarste wat je hebt. Zomaar, omdat ze je toevallig passeren op straat. Dat is een schande. En dan ook nog net doen alsof ze zelf ook een doos hebben. Of dat maar niks is. Meneer, weet u wel hoe oud ik ben? 3 wereldoorlogen heb ik meegemaakt. En nooit, nee, nooit. Zelfs niet toen ik honger had. Toen iedereen maar doodging alsof het geen geld kostte. Ja, toen zelfs mochten ze niet in mijn doosje kijken.
Die doos, meneer, die doos is hartstikke leeg.
Ja, wie gaat er nou met een lege doos over straat lopen? Zo iemand, meneer, moet toch zeker niet wel bij het hoofd zijn. Ik groet u, meneer, ik groet u.
Ze zullen jou wel krijgen, vader. Reken maar. Wordt dat doosje opengemaakt? Worden al je doosjes opengemaakt? Maken ze er een mooi tv-programma van? Sta jij voor gek? Weet iedereen dat er niks in die doos zat? In die lege doos. Niks. Doos leeg weg. Allemaal flauwekul.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. I want to reassure the American people the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
Definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side.
Mark, if what you say is true, those could be cargo planes. You said you didn't see any windows in the side?
I didn't see any windows on the side. It was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area.
Is this sort of a herd mentality, a lemming-like mentality? If you don't go with the flow, you're anti-American, therefore a suspect.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
Ik was klaar met mijn werk, ging naar boven toe en mevrouw die kwam toen zei, joh, weet je wat er aan de hand is, kom gauw kijken. En ik zag dus de beelden van de brandende Twin Towers. En vervolgens zag ik dus tweede vliegtuigen erin knallen. En de instorting.
Ik was in Parijs bij een grote vergadering en daar kwam een telefoontje binnen dat het gebeurd was. En we zijn toen naar de beelden gaan kijken en ik had meteen al het gevoel, dit klopt niet helemaal. Maar ja, er was toen in het begin geen informatie eigenlijk verder beschikbaar.
Ik was aan het werk op een school en ik zag het spul op tv. Ik denk, nou, dat hebben ze zelf op poten gezet. En ik wist ook meteen dat ze met Bin Laden zouden komen aandraven. Dat was zo klaar als een klontje op dat moment. Maar het was een bekend spelletje, want Poetin heeft in Rusland hetzelfde gedaan. Flatgebouwen opblazen, Tsjetsjenen de schuld geven, Tsjetsjenen oppakken, oorlog beginnen. Exact hetzelfde.
En ik zag de gebouwen op een gegeven moment ook neergaan. En bij mij rees toen al de vraag van, goh, hoe is het toch mogelijk dat zo'n gebouw zo ontzettend mooi naar beneden valt? Dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En toen Jimmy Walton naar Nederland kwam met zijn verhaal, had ik gelijk zoiets van, hey, verrek, toch.
Vreemde feiten. Gebouw nummer 7, sport, stort spontaan in elkaar. Interessant is dat hier veel bewijs lag van SEC. Rechtszaken over manipulatie van Wall Street. Alle drie de WTC-gebouwen vallen in een vrije val, precies recht naar beneden. Er zijn video's van de instortingen. Die onthullen demolition waves, kleine serie explosies. Er zijn diverse getuigen, ook enkele die ik zelf gesproken heb, die series explosies hebben gehoord, waarvan sommige juist beneden in het gebouw begonnen. Diverse ijzeren balken waren gedeeltelijk gesmolten. Daarvoor was een temperatuur nodig van 1300 graden. En dit kan alleen veroorzaakt worden door explosies. Want het vuur, de hitte van een kerosinebrand, geeft 850 graden. Veel bewijsmateriaal is vernietigd, puin en ijzer is direct afgevoerd. Dit is absoluut tegen alle wettelijke regels in. Het is een plaats van misdaad. Er moet onderzoek gedaan worden. En dat gebeurde niet. De beveiliging, wat ik net vertelde van het WTC.
Meneer, u zit te kijken, al overtuigd?
Ja, ik ben zeker overtuigd. Ja. Ik vond het een hele goede presentatie. Het zat goed in elkaar. En ik denk dat de bewijzen overduidelijk zijn. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar gebouw 7. Er is geen vliegtuig ingevlogen. Het heeft maar een beetje in brand gestaan en het is loodrecht als gewoon
de CIA. Er zijn zoveel zaken die zo feitelijk aan te tonen zijn. Kijk, Al-Qaeda die kan natuurlijk niet ervoor zorgen dat Noord-Uit het luchtruim niet verdedigt. Die kan er niet voor zorgen dat er bommen in het WTC zitten. Dat is natuurlijk onmogelijk. Nog los van het feit dat...
Wat zijn feiten en wat zijn leugens rondom de aanslagen op 11 september 2001? De leden van de Nederlandse beweging Dit Kan Niet Waar Zijn geloven de officiële versie van de Amerikaanse overheid niet. Via hun website, lezingen en conferenties proberen zij de waarheid boven water te krijgen.
Ik ben Erik, ik ben 37 jaar, ik ben werkzaam in het bedrijfsleven. En binnen Dit Kan Niet Waar Zijn ben ik mede zorgig voor de website.
Ik ben Albert Tobi, ik werk als therapeut en ik ben een van de sprekers op de lezingen.
Ik ben Nico van der Laling, 46 jaar. Ik heb iets van 15 jaar bij justitie gewerkt. Ik zit nu bij maatschappelijk werk. Ik heb archief opgebouwd. Alles wat moeilijk te krijgen is, daar ga ik achteraan en ik zorg dat het er is.
Jan van Aken, 51, werkzaam in het bedrijfsleven en doe onder andere voordracht.
In het begin geloof ik, ga je gewoon af op het verhaal wat toen verteld werd door de Amerikaanse overheid. Al-Qaeda, terroristen, dat geloof je, want de media vertelt het, dus het zal wel zo zijn. En je hebt wel een raar gevoel bij het gebouw wat je neer ziet gaan. Je ziet het WTC naar beneden storten en dan denk je van dat kan eigenlijk niet. Maar toch ga je er overheen, want je gelooft toch wat in de media verteld wordt en dat zal wel waar zijn. En pas later ga je dus echt eens nadenken van ja, maar klopt dat allemaal wel? Hebben we niet te gemakkelijk iets aangenomen wat ons verteld is?
Ik was al begin jaren 90 eigenlijk met dingen aan het onderzoeken bezig. En ik had onder andere die bomaanslagen in Oklahoma City bestudeerd. En ik was daardoor tot de conclusie gekomen dat ook Oklahoma City een soort voorloper is geweest van 11 september. En waarvan het officiële verhaal ook van geen kant deugt. De mensen die zich daar toen mee bezig hielden, die hebben voorspeld dat er een veel grotere aanslag zou komen. En dat dat ook grote consequenties zou hebben voor de burgerrechten. En dat er waarschijnlijk een oorlog zou beginnen. Dus in die zin was ik heel erg op mijn hoede op 11 september. En heb ik heel erg opgelet op welke manier het nieuws gebracht werd. En wanneer de eerste beschuldigingen geuit zouden worden. En op het moment dat ze het hadden, dat ze een paspoort een paar blokken verderop hadden gevonden van een kaper. Toen had ik het idee van, nou, dat lijkt me dus sterk met een brandend vliegtuig en een instortende tower, dat ze daar nog een intact paspoort vinden. Toen had ik het idee van, hier is het rond aan de knikker.
Dust shot out of a few windows far below the collapsing area. This dust is caused by extremely high pressure, but it comes out of only a few windows.
Het kan ook niet waar zijn, dat is het. Maar is het... Ja, ik weet het ook niet. Het kan inderdaad niet waar zijn, maar wilde ook zeggen dat het dus niet waar is. Dat is het punt een beetje. Als het zo heftig is, als het zo groot is... Het zal de eerste keer niet zijn dat mensen gefopt worden.
Een van de allerduidelijkste voorbeelden is World Trade Center 7. Want er zijn op 11 september 3 stalen gebouwen ingestort. Terwijl er voorheen nooit een stalen gebouw door vuur is vernietigd. World Trade Center 1 en 2 hebben we allemaal gezien. Maar later op de dag is er een film verschenen waarbij die enorme rookwolk door die straten heen ziet gaan. Dat is de instorting van World Trade Center 7. Daar is heel veel goed filmmateriaal van bekend. En dat gebouw stort als een plumpudding in elkaar. En dat is volstrekt onmogelijk, want het is nooit geraakt door een vliegtuig. Ik denk dat dat een van de sleutelbewijzen is van dat er opzet in het spel is. Want zo'n wat later ook aangetoond is dat dat een gecontroleerde implosie moet zijn. En daar zijn weken aan voorbereiding voor nodig om zoiets tot stand te brengen. Dus als dat gedeelte van het verhaal niet klopt, dan heb je eigenlijk al voldoende reden om te zeggen, dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Tweede punt wat heel belangrijk is, is dat die kapers ongestoord door konden vliegen terwijl ze gekaapte vliegtuigen hadden. Normaal gesproken moeten ze binnen een aantal minuten een F-16 achter zich aan hebben. Later bleek dus dat dat helemaal niet het geval is. En bleek toen ook later dat er oefeningen werden gehouden. Waardoor alle vliegtuigen een andere kant op waren gemanoeuvreerd. En de vermeende kapers ongestoord verder konden vliegen. Het is ondenkbaar dat een hele defensieapparaat van de Verenigde Staten toevallig buiten werking is. Dat wijst op medewerking van binnenuit op hoog niveau. Dat zijn een paar voor mij superduidelijke voorbeelden. Pentagon, er zijn ook heel veel vraagtekens over. En iedereen die zegt nu van, nou, er is waarschijnlijk helemaal geen Boeing 757 of 747 ingevlogen. En het zwaarst bewaakte gebouw ter wereld kan gewoon bewijzen dat het wel zo is door beelden vrij te geven. En tot op de dag van vandaag zijn ze niet verder gekomen dan een paar losse frames waarop geen vliegtuig is te zien, alleen een explosie. Ze hebben alle bewijsmateriaal, wordt verdonkere maand, het wordt geclassificeerd, het wordt achter slot en grendel gestopt. Als mensen proberen dingen te achterhalen, krijgen ze nul op hun request. En op die manier kunnen ze het bewijsmateriaal gewoon buiten de publieke arena houden. En terwijl ze van mensen verwachten dat we onze vrijheden gaan inleveren. Hè, en dat als je niks te verbergen hebt, hè, dus dat je ook niet bang hoeft te zijn dat je voortaan met je e-mail en weet ik veel wat alles afgeluisterd en afgekeken wordt. Maar ondertussen zijn ze zelf totaal niet open in wat ze naar buiten brengen. Eén waas van geheimzinnigheid.
Mag ik nog iets aan toevoegen? Er werd gezegd er waren 19 terroristen. De namen komen helemaal niet voor op de passagierslijsten. Er is een autopsierapport van vlucht 77... en daar komt helemaal geen Arabier op voor. Het bewijsmateriaal dat Atta het gedaan zou hebben is dat er een paspoort gevonden is tussen de puinhopen van het WTC. IJzer, wat normaal pas 1300 graden smelt, maar een kerosinevuur 850 graden. Branden de ijzeren balken wel door, maar het paspoort van Atta blijft zeven. Atta die woonde samen met een paaldanseres. Hij was aan de drugs en aan de drank. Een typische moslim. Het enige Nou, nog het belangrijkste is dat 6 van de 19 bleken nog in leven te zijn. Hebben zich ook aangemeld bij de BBC, Here We Are. En daar is weinig aandacht voor in de media geweest. Verder is er wel iets wat al die 19 terroristen zogenaamd gemeen hadden. Dat was dat hun paspoort gestolen was. Want het is toch wel erg opvallend dat de regering wist helemaal van niks. Maar de dag daarna hadden ze meteen alle namen en alle fotootjes. En die werden dan gepubliceerd. Erg knap. Wat ik verder heel duidelijk bewijsmateriaal vind, en ik vind dat daar moet onderzoek naar worden gedaan. Follow the money trail. Volg waar het geld naartoe is gegaan. Er is gigantische handel in opties geweest, derivaten. Bijna geen onderzoek. Je zou toch denken, nou, als die Al-Qaeda dat wist, dan hebben ze er wel erg veel geld mee verdienen. Dat geld moet je ze afnemen. Dus doe er dan onderzoek naar. Maar dat doet men niet.
Ik geloof nou eigenlijk bijna niks meer, zeg maar. Niks wat ik in de krant of wat mensen mij proberen te laten zien. Ik twijfel nu tegenwoordig eigenlijk overal aan, zeg maar. Ik wil het niet zomaar geloven. Daarom kom ik inderdaad ook hier. Ja, het is gevaarlijk inderdaad. Iedereen probeert ze wat op de mouw te spelden. Wie heeft er hier weer belang bij om mij dit te laten denken? Ik weet het echt niet. Voor mij gaat het leven niet verder. Totdat het inderdaad blijkt, het was toch allemaal niet. Het was toch iets anders. Dit is toch allemaal één grote foppartij. Dan kan ik er verder gaan, gewoon zoals het daarvoor was, zeg maar. En tot die tijd blijf ik toch zoeken. Ik ben nou een boek aan het lezen over bewapening van het Midden-Oosten. Dat was dan tot 91 zelfs. Dus daar speelt dit allemaal nog niet eens in mee. Maar als het bizarre dingen die daar spelen, die mensen waar je nooit iets van hoort, over landen die elkaar uitspelen en met gigantische wapens en weet ik het. Ik weet niet wat er allemaal speelt. Joh. Voor mij, ja. Nogmaals, totdat het weer legd wordt, is het voor mij echt anders sinds ik dit weet.
Erik. Ja. Waarheen? Oké, dan zie ik jou zo. Hendrik die komt hier zo heen. Dus die zet de auto hier neer. Dan gaan we met elkaar in de auto. Dan rijden we naar Amsterdam.
Hoe lang is het rijden vanuit Leek, Groningen?
Het hangt een beetje af hoor. Als je een beetje geluk hebt dat we geen files hebben in Amsterdam. Dan kunnen we er in anderhalf uur kunnen we er ongeveer zijn. Dan zijn we er 7:30. De rest komt ook tussen 7:30, 8:00. Dus dan kunnen we mooi op tijd om 8:00 beginnen. Eén belangrijk punt vanavond op de agenda staan. Dat is in Utrecht hebben we 16 september een conferentie. En daar moet nog wel wat voor gebeuren. Dat is kort dag, zeker nu de vakanties ertussen zitten. Dus er moet nog een heleboel voor besproken worden. Dat moeten we vanavond echt doornemen. En dat is gewoon het belangrijkste wat we moeten doen. Nou, dat kan heel kort zijn, maar het kan ook heel lang zijn. Dat is even afhankelijk van hoe verloopt het. Als het een lange zit wordt, dan ga ik niet meer terug. Ik heb geen zin om 2:00 s'nachts nog een keer terug te rijden. Dan ga ik gewoon morgen vroeg vrij vroeg vertrekken.
Zo gaan we die kant
op dan. Dan hebben we nog wel wat dingen te bepraten. Het grootste struikelblok zit erin dat je veel sprekers moet zien te regelen. Daar gaat veel tijd in zitten. Vaak via de mail. Veel mailtijd gaat erin zitten. En mensen moeten ook net kunnen, net willen. En daar valt een staatsconferentie toch mee. Want je moet mensen hebben die ook een beetje een naam hebben in dit circuit. En dat maakt het ook bijzonder. Daarom is het ook een conferentie of een megabijeenkomst. En niet een gewone bijeenkomst zoals we die hebben.
Amerika is een oorlogsland. Leeft van de oorlog. Als er geen dreiging is, dan creëren ze zelf dreiging. Dus die oorlogsmachine moet blijven draaien. Er moet constant nieuwe dingen ontwikkeld worden. En ook de economie is natuurlijk een belangrijk punt. Het is beter om gratis olie ergens vandaan te jatten dan uit eigen bodem. Want er zit nog genoeg in eigen bodem. Etcetera, etcetera.
Zoals het nu doorgaat, als er weer een terroristische aanslag komt die qua schaal groter is dan nu, en dat ligt wel in de lijn der verwachting, dan gaat het inleveren van de vrijheden gaat de stroomversnelling tegemoet. Er wordt al gesproken over, er is een Amerikaans rapport naar buiten gekomen een paar maanden geleden. Er wordt geopend gesproken door meneer Rumsfeld over het internet in banden te leggen.
Bij Google hebben ze, er is in Trouw een publicatie over geweest, hebben ze al manieren om zoekwoorden en dat soort dingen allemaal te manipuleren. Dat de bepaalde dingen die je zoekt, dat je daar gewoon nimmer meer bij terechtkomt. Want ze kunnen het zo van pagina 1 of treffer 1 naar treffer 100 kunnen ze zo verplaatsen. Ik bedoel, dat zijn dingen die technisch allemaal mogelijk zijn. En de punt is dat mensen alles maar over zich heen laten komen, want ze weten niet wat ze er tegen moeten doen. Op het moment dat de emotionele impact maar groot genoeg is, dan slikken ze het. En de mensen die aan de knoppen zitten, die weten dat donders goed.
11 september is startpunt geweest voor de oorlog tegen terrorisme. Op dit moment zie je dat wij eigenlijk een stuk vrijheid en een stuk burgerrechten inleveren om ons te beschermen tegen dat terrorisme. De grote voorbeelden daarvan zijn de identiteitsbewijzen die je tegenwoordig op zak moet hebben. Vanaf 2007 ook het e-mailverkeer, het telefoonverkeer wordt allemaal opgeslagen, voor zoveel jaren bewaard. Allemaal onder de noemer van het is voor onze eigen veiligheid, want er is terrorisme. Nou, als zal blijken dat 11 september op foutieve basis een startpunt is geweest voor de oorlog tegen terrorisme, is het inleveren van onze vrijheden ook op een falsieflijke voorwaarde gebeurd.
Als mensen dit soort dingen willen horen of niet willen horen, dan komt dat omdat een wereldbeeld zoals ze dat gewend zijn onderuit gehaald wordt. Want de Amerikanen, vooral de oudere generaties, herinneren de Amerikanen zich als hun bevrijders. Nou, de Amerikaanse man in de straat was ook onze bevrijder. Maar degene die de leiding hadden over de hele operatie, die hebben gewoon een soort toestand ervan gemaakt. En daar hebben we nu nog steeds de psychologische gevolgen van. Je kunt je bevrijder niet gaan beschuldigen van dit soort zaken. En de vijand wordt altijd elders gezocht. En nu is de vijand een moslim. En die kaart die hebben ze nog lang niet uitgespeeld.
Ja, dan stort je wereldbeeld in elkaar. Plus dat als mensen de kranten lezen en de televisie volgen en noem maar op, dan denken ze dat ze daarmee de waarheid boven tafel hebben. Maar helaas blijkt dat dat niet het geval is. Er is geen enkel serieus onderzoek geweest. Het uiteindelijke rapport is pas na heel veel wikken en wegen uiteindelijk tot stand gekomen. Er wordt van gezegd dat het hele onderzoeksrapport eigenlijk alle cruciale vragen overslaat en dat het volstaat met leugens en verdraaiingen. Het is aantoonbaar dat de Amerikaanse regering bijzonder goed uitkomt. En dat ze daar dus op het ogenblik alles wat met olie onder de grond te maken heeft, dat ze daar gewoon beslag op zitten te leggen. En er is een heel duidelijk motief waarom ze een gebeurtenis als 11 september nodig hadden om dat te kunnen verantwoorden naar de buitenwacht. En je stuurt je soldaten het liefst een oorlog in met het idee dat ze een moreel rechtvaardige oorlog sturen en dat de moslim-extremisten zijn die bestreden moet worden. Maar er wordt op die manier een vijand gecreëerd. En ik denk dat de moslims geen recht wordt gedaan op deze manier. En de aandacht verplaatst zich in Nederland naar de strijd tegen moslimfundamentalisten en de moslims in het algemeen. Terwijl ik hoop dat mijn kind ook opgroeit in een veilige samenleving, zonder dat de bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. Ik ben een enthousiaste schaker, al jaren. Ik heb ook voor een schaakuitgeverij gewerkt, voor een internationaal schaakblad. Veel mensen ontmoet natuurlijk, veel gereisd. Dus ik ben de hele wereld over geweest daarvoor. En toen heb ik onder andere in India heb ik Anand geïnterviewd. Toen was hij net wereldkampioen bij de jeugd. En sindsdien heb ik contact met hem gehad. Op een gegeven moment stond hij op Schiphol en toen vroeg hij of ik hem nog kende. En vanaf die dag heeft hij vaak bij me gelogeerd en raakte bevriend. En toen bij de grote matches heeft hij vaak gevraagd of ik meekwam naar toernooien toe. Dus ik ben ook jaren met hem meegeweest naar matches en toernooien. Onder andere bij het World Trade Center in New York. In 1995 speelde hij een match om wereldkampioenschap tegen Garry Kasparov. Het was in de bovenste verdieping van het restaurant in het WTC. Dus ik ken dat hele gebied van haven tot gort.
Dat moet een dubbel gevoel zijn dan?
Nou, dat zijn wel dingen die door mijn hoofd spelen, ja. Op het moment dat ik zie wat er gebeurt.
next week. Again, I was on television saying that Bin Laden's a CIA asset, looks like he'll attack New York. Saying, call Washington, tell him to call off the attack.
Of is een radiofragment van Alex Jones. Dat is een. Die mag je rustig een van de vooraanstaande onderzoekers in Amerika noemen. Die man heeft ook een eigen radioprogramma. Hij kan enorm fel zijn. Dus in die zin stoot hij mensen ook wel eens af. Maar hij is wel heel goed in het materiaal wat hij aanlevert. Die heeft in een van zijn radioprogramma's duidelijk aangegeven dat de aanslag zoals die plaatsvond op 11 september aan zat te komen. Hij heeft de Twin Towers genoemd. En hij heeft voorspeld dat Al-Qaeda en Osama Bin Laden de schuld zouden krijgen. Alex Jones in zijn radio-uitzending roept die mensen op om het Witte Huis te bellen. En hij zegt hoe meer mensen gaan opbellen, hoe groter de kans dat ze ervan afzien. Omdat het al bekend is voordat het plaatsgevonden heeft.
I want the White House numbers up there now. A big part of the solution, after you research all the government terrorism and check out what I'm saying is true. And I have not issued one of these for 5 years and what?
Hij heeft dus zeer recent een voorspelling gedaan. Dat er weer een veel grotere aanslag zit aan te komen. Of in Israël, of in Engeland, Amerika of Canada. En dat hij zegt dat direct daarop als vergeldingsmaatregel Iran aangevallen worden. Waarschijnlijk ook met nucleaire wapens.
En ik ben hier om te vertellen: er is een 90% kans dat we see bone-shattering mega-attacks in de Verenigde Staten, Canada of Engeland. Or Israel. Could even be in Israel, but I think it's going to be, it could be both. In the next couple months. And it could be sooner rather than later. But by mid-October.
Behoorlijk pittige voorspellingen die hij niet gauw doet. En hij voorspelt dat al uiterlijk oktober plaats zal vinden. En laten we hopen dat hij er helemaal naast zit. Dat hoop ik echt.
July 25, 2001, before the attacks. That tells me that it is an almost certainty. I am predicting you will have huge terrorist attacks in the Western world by, at the latest, late October. I'm telling you this right now. And of course, I'm stepping up again to the plate.
Ik snap niet waarom ik niks, waarom ik geen kritische kant. Er is iedere dag is er wel iets. Er valt me nou nog meer op sinds ik dit allemaal voor het eerst heb gezien. Er is iedere dag is er wel iets over terrorisme, over Irak, wat dan ook. Er is iedere dag is er wel iets en ik hoor nergens een kritische noot. Geen één politicus, niet van de SP of niet van GroenLinks of niet. Ik hoor niks kritisch. Ik hoor geen kritische noten op de radio. Ik hoor geen kritische noten op de televisie. Waardoor ik dus inderdaad denk, ben ik dan gek? Ben ik de enige die er inderdaad vatbaar of gevoelig voor is of wat dan ook? Ja, ik ben heel benieuwd wat Femke Halsema te zeggen heeft als ze dit ziet. Of ze dit weet, of Jan Marijnissen, weet ik veel, of die dit, of dat die het helemaal nieuw is voor hun. Of dat die het weten en slimmer zijn dan ik en inderdaad inzien dat het allemaal, weet ik veel, welke doorgestoken kaart er voor mijn gezicht wordt gehouden, weet je.
Eigenlijk alle fracties en volgens mij ook alle Kamerleden hebben al materiaal gehad. Dus ze kunnen ervan op de hoogte zijn als ze de materialen die ze van ons gekregen hebben, als ze die ook serieus doornemen.
Maar dat doen ze niet.
We hebben nog nooit een reactie gekregen dat, op hetgeen wat wij aangeboden hebben. Dus of ze wachten ermee tot het moment daar is, of ze doen er helemaal niks mee. Maar wij krijgen van hun nog geen reacties.
Ik denk dat de meeste politici geen leiders zijn, maar gewoon volgers. En dat is ook de beweegreden van deze bijeenkomsten. Om in ieder geval een goede basis te creëren. Dat er numeriek een behoorlijk aantal mensen is. En ik denk dat het dan wat meer georganiseerd gaat worden naar de politiek toe. En ziet dat er toch een behoorlijke grote groep is. Dus we bouwen het langzaam op.
Het is controversieel, ja.
Ik heb dus politici ontmoet en die zijn in privé onder vier ogen, kunnen ze met mijn honderd uitpraten. Maar op een gegeven moment komen ze weer onder de knoet van de partijpolitiek terecht. Hè. De fractieleider bepaalt. En je hebt zelf al gezien dat er af en toe mensen worden afgeserveerd die hun mond open doen. En politici moeten kiezen. En als ze kunnen die keuze niet maken, ook niet omdat ze geen perspectief zien in de toekomst. Want ze zien alleen hun eigen carrière afbranden. Maar dat ze er een golfbeweging mee teweeg kunnen brengen, dat zal niet geen moment in ze opkomen. De parlementen zijn ook zo groot en er wordt zoveel gediscussieerd, maar er wordt eigenlijk weinig gezegd.
Er komt een moment dat zij zullen moeten zeggen tegen hun kinderen of kleinkinderen, ja, we hebben dat niet gewoest, maar dan in het Nederlands. Want er staat voldoende geschreven, er is voldoende op papier. En ik denk dat als ze er zelf niks aan doen, dat ze daar wel verantwoordelijk voor gehouden zullen worden.
Ja. Oké, ja, als je hier maar voor 6 uur bent, is het goed. Goed, joh. Oké, tot zo. Ja, gaat goed, hoor. Joe, hi. Er wordt weer afgebeld op vandaag, hoor. Sowieso de laatste tijd heel veel telefooncontact in verband met een mogelijke partij die je zou willen oprichten. En ja, dus ik heb toch veel vraagtekens bij van wil je het wel doen, wil je het niet doen. Wat we nu doen is een beweging oprichten. We zijn eigenlijk gewoon begonnen met een website en daar is een hele beweging uit voortgekomen. En dat is iets wat vanuit het volk zelf komt. Op het moment dat je een politieke partij gaat beginnen, ja, begin je wel met een heel ander iets. En wordt de insteek ook heel anders. Dat is ook wel de discussie die we nu hebben van, ja, wil je dat? Wil je op die manier het pad verder gaan bewandelen? Want dan word je eigenlijk een onderdeel van de politiek. Hoewel je zelf ook behoorlijk tegen de politiek ageert, omdat ze er eigenlijk heel weinig aan doen. En, of zeg je van, we blijven bij onze roots en we blijven een beweging van onderaf. Waarbij je dan eigenlijk de massa en het volk hebt wat achter je staat. Het is een beetje vakbondsachtig. Dus dat is eigenlijk de keuze. Van word je een soort vakbond voor bijvoorbeeld 11 september. Of ga je als politieke partij richten. En als politieke partij kan je niet op één issue gaan richten. En dan moet je toch het hele arsenaal waar we voor staan, moet je dan toch boven water hebben. Nou, we moeten in ieder geval voor eind augustus, als we de politiek in willen, moeten we voor eind augustus moeten wij een politieke partij opgericht hebben. Met statuten, moet beschreven staan. En moeten wij ons aanmelden. En daarna moeten we in de periode begin oktober moeten wij dan al onze ondersteuningsverklaringen bij elkaar zien te krijgen.
Goedenavond, jongen.
Mooi, hoe is het?
Ja, uitstekend.
Ook zo warm? Heerlijk, hè? Wat een zaligheid. Ik zal eventjes, heel snel even nog kijken op de website of er nog mail is.
Goed idee.
Postings zijn.
Die mail van Sanne nog gelezen?
Ik zie hem hier staan. Dan krijgen ze op de website, kunnen mensen dus allemaal posten plaatsen. En als er een post geplaatst is, dan krijgen wij dus in onze mailbox ook het commentaar binnen. Nou, is weer iemand die ook reageert op de handtekeningenactie ten aanzien van de Tweede Kamer. Dat is iemand in het gebied Almere, Flevoland dus, dat kiesdistrict. En die wil graag zijn handtekening, ondersteuningsverklaring tekenen en wellicht nog met wat extra mensen. Nou, dat is mooi. Kijk, hier staat een posting. Hè, dat krijg je dan ook keurig te zien. Hè, dat het van dikkaniewazijn.nl is, van de website. En voor de rest zijn er niet zo heel veel bijzonderheden. Eigenlijk is allemaal. Ja, even kijken of er nog rare dingen bij zitten. En als het allemaal goed is, dan is het goed. Dan laat ik het allemaal keurig staan. Ook op de website waar mensen wat plaatsen. En is het klaar. En dan gaan we naar Amsterdam. En dan houdt in dat de komende uren er niemand is om te modereren of naar te kijken. Dan ben je altijd een beetje aan de goden overgeleverd of er geen rare dingen geplaatst worden. Maar dat valt meestal wel mee hoor. De mensen die vaak reageren. Het hoeft niet altijd voorstanders te zijn, absoluut niet. En dat vinden we ook niet erg. We vinden het juist goed dat er ook mensen komen die van niks weten. Of die juist zeggen van ik ben het er helemaal niet mee eens. Want dat geeft juist ook wat discussie. En dan kan je mensen ook nog eens wat aandragen. Dus dat is juist heel leuk. Maar je hebt ook mensen die ons maar een hele rare mensen vinden. En gewoon dag in dag uit expres de site proberen te saboteren. Nou, die mensen die ben je op een gegeven moment, want dat kan gewoon niet. He, we zeggen ook van mensen hoeven echt geen voorstander te zijn, ze hoeven het echt niet met ons eens te zijn. En dat mogen ze ook best duidelijk kenbaar maken. Maar we gaan niet een site saboteren, dan is het gewoon over en uit. En dan wordt inderdaad hun IP wel geband. Ja. Maar er is niks bijzonders, zie ik dus. Dus ik ga dit afsluiten.
Ja, leuk man.
Zes jaar.
Goed plan. Goed plan. Ja, sorry,
Vol mensen, wat kennen we voor de kinderen?
Ja,
ja, ja, ja. Oké, ik heb alles behalve mijn mobieltje.
Oh, dat is wel praktisch.
Dat heb ik ook. Ik zeg in deze zak. Oké. We gaan. Doei, lieverds. Dames, papa nog een kus?
Oké.
Nee.
Oké.
Kus. Dag, meid. Dag, meid. Lekker slapen straks. Goed, we gaan de tomtom instellen.
Dit is ook een machtig middel tegenwoordig, hè? Satellite tracking.
Ik vertrouw de media al heel lang niet meer en zeker de autoriteiten niet. Dus ben ik zelf gaan zoeken.
En wat vindt u tot nu toe hiervan?
Nou ja, het is een klein gedeelte van wat er werkelijk gebeurt. Dus ik denk dat ik zelf al meer heb uitgedokterd wat er aan de hand is.
Oh ja, wat dan?
Ja, geheime technologieën die nog niemand bij naam kent of zo.
Vertelt u eens dat?
Eventueel holografische inserties.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, kijk, de wetenschap die is er nog niet, ja, laat ik zeggen, niet helemaal over duidelijk wat nou holografie werkelijk is. Misschien leven wij wel in een heel groot hologram. En waar je dus gewoon kleine dingetjes aan kunt veranderen met iets slims of zo. Hè?
Nou, ik kan u niet goed volgen. Dat moet u beter uitleggen.
Ja. Dan kom je op het gebied van de hogere wetenschap, zeg maar, waar ik ook niet zo goed in ben. Maar dat, holografie, dat kent iedereen. Maar men is niet bekend met dat er ook geluid mee kan plaatsvinden, zeg maar. Dat ze ook geluid kunnen projecteren. Kijk, bijvoorbeeld, het zou kunnen zijn dat het geen vliegtuigen waren, maar bijvoorbeeld kruisraketten die in de World Trade Center ingevlogen zijn.
Terwijl iedereen toch een vliegtuig zag.
Ja, je ziet dan wel een vliegtuig, maar dat is juist de holografie die er ingeplaatst is, zeg maar. Zodat iedereen denkt van, hey, het is een vliegtuig geweest.
Maar ook mensen die daarnaast stonden langs die toren, die zagen dus ook een vliegtuig, terwijl het geen vliegtuig misschien was geweest.
Ja, ja, dat, als het eenmaal een holografische insertie is, dan zie je gewoon een vliegtuig. Terwijl het iets anders is. Net als wat vrij duidelijk is bij het Pentagon, daar is geen vliegtuig geweest, maar waarschijnlijk dus ook een kruisraket of iets dergelijks.
Ja, iedereen mag zijn eigen gedachtegang hebben. En dit soort bijeenkomsten, ja, mensen hebben het gevoel van, hier kan ik zeggen wat ik denk en niemand vindt me gek. En dan komen die mensen, die komen ook. En ja, ik heb zelf vele jaren in de gevangenis gewerkt, dus ik ken mensen in alle soorten en maten. En persoonlijk, ik vind niks gek. Ik vind dat iemand, als iemand eerlijk praat over hoe hij erover denkt, dan mag dat van mij. Ik heb daar geen moeite mee.
Nou, ik zeg, het is niet verstandig om alles te zeggen, omdat er heel makkelijk dingen zodanig eruit gepikt worden dat je in een bepaalde hoek wordt geduwd. En we willen niet in een bepaalde hoek worden geduwd, want we zijn een hele brede beweging.
En welke hoek zou je niet willen geduwd worden?
Nou, dat we zweverig zouden zijn of wat dan ook, is allemaal onzin. We zijn met hele concrete dingen bezig.
Nou, dat is geen probleem. Kijk, wij houden ons echt met de feiten bezig. Wat je niet kan aantonen, stellen we ook niet aan de kaak. Het is puur wat feitelijk aan te tonen is, daar hebben we het over. En meer niet.
Nou, ik denk dat er zoveel dingen niet kloppen dat als je dat voor een rechtbank zou kunnen aangeven en je werkelijk open staat voor de feiten, dat dat al overtuigend genoeg is. Dus ik denk dat we helemaal geen behoefte hebben aan allerlei dingen erbij halen die niet zo overtuigend zijn. De feiten op zichzelf zijn al sterk genoeg. Dus laten we ons daarop concentreren.
Geen complottheorie?
De Amerikaanse regering heeft een complottheorie. Dat een mannetje in een grot dit allemaal verzonnen heeft.
Er is zelfs een generaal in Amerika die ook zegt van dat ze als Bin Laden voor het gerecht gedaagd zou worden, dat ze geen overtuigend wettelijk bewijs hebben dat hij achter de aanslagen zit. Dat is ook niet aan te tonen.
En er worden regelmatig videobandjes gepubliceerd en dan heeft de CIA bepaald met stemmetest dat het de stem van Bin Laden is. Als je maar even nadenkt, dan zie je gewoon dat het gewoon protocol is.
Bij wijze van spreken, even zwart-wit gezegd, het is een oorlog die vanuit een zolderkamertje geregeld kan worden met de juiste apparatuur. En we hebben het in Nederland ook gezien, direct na de aanslagen van 11 september. Toen werd op een gegeven moment de Koentunnel afgesloten. Er waren soldaten die werden erop afgestuurd, omdat er een of andere auto met explosieven in zou gaan. Het hele land in angst. Geen enkel bewijs. Vervolgens moest in Amerika door het congres een wet doorheen gejast worden. De zogenaamde Patriot Act, met een hele misleidende titel. Zeer vrijheidsonvriendelijk. Toen zag je de anthrax aanvallen. Totdat op een gegeven moment een wetenschapper ontdekte dat die anthrax niet bij Saddam Hussein vandaan kwam, waar ze het graag aan wilden linken, maar dat het uit een Amerikaans militair laboratorium vandaan kwam, aantoonbaar. En toen was het opeens snel afgelopen. Maar de angst zat er zo in dat die wet is aangenomen.
Bin Laden is een mythe. Je kunt het vergelijken met Sinterklaas of met Jezus van Nazareth. Er wordt een figuur gecreëerd en daar kun je van alles mee doen. Je kan er alle kanten mee uit en de mensen geloven het. Ze lopen er als een blind paard achteraan.
Het is een virtuele vijand. Het is de zondebok waarop ze alle ellende kunnen, alles wat ze nu uithalen kunnen rechtvaardigen. En het handige is, ze kunnen er voor onbepaalde tijd mee doorgaan. En dat hebben ze ook aangegeven. De war on terror, die is pas gestreden als alle terroristen achter slot en grendel zijn. Nou, dat kunnen we nog wel even wachten. Want worden er dagelijks meer gecreëerd door de oorlogen die nu gaande zijn in Irak en Afghanistan.
We hebben het even over de poster van de 11 september conferentie die we op 16 september houden in Utrecht. En dit is een ontwerp wat we hier hebben staan nu. Nou, daar schieten we een beetje op wat, hoe die er nou uit moet komen te zien. Dit is een eerste opzet. Het is een poster waar de Twin Towers, de WTC-torens, op staan. Waar heel groot doorheen 9-11 op staat. En daaronder conferentie. En daar weer onder dan waar het gehouden wordt en wie er onder andere aanwezig zijn. En daarboven staat een heel grote de leugens, feiten en gevolgen van 11 september. Dus dat is alles wat we ook aangekaarten op die avond. En ja, we zijn nou een beetje aan het kijken van ja, hoe kan je dat nou echt goed neer gaan zetten. Nou, in dit geval bijvoorbeeld daar waar het gehouden wordt en de datum staat iets te klein. Dus het zou iets groter moeten. En ja, zo moet je dan met elkaar een beetje brainstormen en tot een totaal concept komen.
Kaarten, €9,11.
Ja, leuk hè. En het allerleukste is, op het moment, dat is in de voorverkoop. En als je ze aan de kassa koopt, dan staat er 11,9. En dan is het €11,90. Dus het is ook een symbolisch bedrag.
Ja, maar voor de rest, ik vind het ontwerp schitterend.
Bij die rechte toren, bijvoorbeeld twee vliegtuigjes die aankomen cirkelen of wat ik voor het.
Ja.
Ja.
Met zo'n wolkje wat eruit komt.
Dat kan ook, hè?
Dan heb je dat. Dan
ja,
dan
kom je terug. Ja, dan wat ik zeg.
Kan ik dat morgen krijgen?
Nee, ik kan wel even iets voor je photoshoppen, no problem. Ja, okay. Dan ga ik dit gewoon even pakken. Ja, ik maak het niet. Ik zal het morgen voor je.
Het is misschien heel merkwaardig dat heel veel mensen mij vragen en ook de anderen van joh, pas je wel op? En dan denk ik van waar moeten wij oppassen? Voelen mensen misschien wel aan dat je risico loopt als je hiermee naar buiten treedt? En is dat niet merkwaardig in een democratie of in een land waarbij er vrijheid van meningsuiting hoort te zijn? Mag je daar niet over uitspreken? We doen het met alle legale middelen die er zijn. Waarom weten zoveel mensen dat je uit moet kijken?
En daarmee staat ze nu met 8 punten bovenaan, samen met de Spaanse Olaberria en de Britse Elisabeth Armitstead. Omnium, een Olympisch onderdeel geworden. En dat zie je ook wel in de deelnemerslijst, want er doen behoorlijk wat goede dames mee. Straks nog de individuele achtervolging en dan later vanmiddag de puntenkoers en de 500 meter. Vorig jaar werd Yvonne Heigenaar derde. Dat was heel netjes. Kijk of ze vandaag er ook in kan slagen om in de buurt te komen of misschien wel op het podium.
Dankjewel, Sebastian Timmerman. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Helene de Geest, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, er staan 4 files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort een file van 4 kilometer bij de afrit Bunschoten. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de brug daar bij Eembrugge. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 2 kilometer voor Knopendel. Dat komt door een aanrijding. De langste file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Veldhoven en Waalre 7 kilometer. De weg wordt daar geasfalteerd. Het verkeer kan alleen via de parallelbaan. Verkeer richting het zuiden kan het beste de borden Nijmegen volgen en over de A50 en de A73 rijden. Dan nog een korte file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de Rai, 2 kilometer.
Hoort u nog een keer de hoofdpunten van het nieuws? VN-gezant Melkert is optimistisch over een coalitievorming in Irak. Werkgeversvoorzitter Wientjes wil 20 miljard bezuinigen. En een piloot zonder brevet maakt een noodlanding op vliegveld Twente. Dit was het NOS Journaal en zometeen de VPRO en de VARA met Argos.
Lang leven Peter van Straten, 75 en nog vol venijn. Lang leven het profiel van Parelberg, vermeend witwasser van Holleder's miljoenen. En lang leven het portret van Ayaan Hirsi Ali. Lang leven de 100 pagina's dikke Vrij Nederland die nu in de winkel ligt. Ga naar vn.nl en lees 10 weken Vrij Nederland voor €12,50. Vrij Nederland. Lang leven de inhoud.
Carpe Diem. De meest exclusieve bokspring uit Zweden. Volledig met de hand vervaardigd uit natuurlijke materialen. Het resultaat van vele jaren ontwikkeling. Een Carpe Diem bed is alleen verkrijgbaar bij de beste speciaalzaken. Wij tekenen ervoor.
Carpe Diem.
Carpe Diem. Beds of Sweden.
Vanavond in de Rondom 10. Mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezin. Het leidt vaak tot problemen. Moeten de ouders verplicht aan de anticonceptie? Een ruime meerderheid van de hulpverleners is voor ontmoediging. Heeft iedereen recht op een kind of is het soms beter van niet? Vanavond live in Rondom 10 bij de NCRV op Nederland 2.
Een bed van Carpe Diem is niet overal verkrijgbaar, maar wel bij Slaaphof in Harderwijk.
Iedere 18 seconden overlijdt er iemand aan tuberculose. Dat is onnodig, want iedereen kan genezen. Ik ben Peter Faber en ook ik ben genezen van TBC. Red samen met mij vandaag nog een mensenleven voor slechts €5 per maand. U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. Stoptbc.nl, Giro 130 Den Haag.
Voor een dealer bij u in de buurt kunt u ook kijken op carpediembedden.nl.
Iedereen kan genezen. Stoptbc.nl, Giro 130 Den Haag.
Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij Argos, het speurneuzenprogramma van Radio 1. En vanmiddag gaan we het over geld hebben. Over de kredietcrisis en over de manier waarop journalisten u daarover hebben geïnformeerd. Daarover praat ik met een van de oprichters van het nieuwe journalistieke onderzoeksbureau Follow the Money. Arne van der Wal heet hij en hij is hier te gast om 13:45.
Radio 1. Argos.
Maar eerst de reportage. De commissie De Wit, voluit de tijdelijke Kamercommissie Onderzoek Financieel Stelsel, legt op dit moment de laatste hand aan haar rapport. En de ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Na de banken worden nu hele landen bedreigd. Griekenland is weer eventjes gered, maar binnenkort zijn Portugal en Spanje misschien wel aan de beurt. Deze week zou de commissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit haar rapport af hebben, maar dat wordt iets later. Een van de oorzaken van die crisis was dat banken dreigden om te vallen die zo groot waren geworden dat ze het hele economische systeem bedreigden. Dat die banken zo groot werden, was niet vanzelf gegaan. Daar lagen politieke besluiten aan de grondslag. Luistert u naar de reconstructie van zo'n besluit door Suzanne Borst.
Met de kennis van nu moet je zeggen dat de beslissingen van toen te lichtvaardig zijn genomen. Als je marktwerking toelaat of vergroot, kijk tegelijkertijd naar de regulering van die markt. En daar is te naïef over gedacht.
De voordelen werden als belangrijker ervaren dan de risico's. En dat is denk ik met de liberalisering van bankverzekeringsbedrijven ook gebeurd.
Men heeft gedacht begin jaren 90, mede met het oog op de Europese integratie, onze financiële instellingen moeten groot worden, ze moeten groeien, groeien, groeien. Want dan kunnen ze op het Europese toneel hun partijtje meeblazen en dan kunnen ze ook een belangrijke Europese partij worden. Ik denk dat in de fase waarin die instellingen zo groeiden, dat er ook toch wel een oranje gevoel heerste bij beleidsmakers en toezichthouders. En dat iedereen toch wel heel trots was op wat zo'n Nederlandse instelling kon bereiken. ING was een van de grootste internationaal opererende spaarbanken. Dus ik denk dat de strategie van het creëren van internationale kolossen, dat ons dat kwetsbaar heeft gemaakt voor deze kredietcrisis.
Nederland was er hartstikke trots op dat de bankverzekeraar ING vanaf de jaren 90 uitgroeide tot een internationaal conglomeraat. Dat zegt Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit Nyenrode. Maar juist dat grote ING werd tijdens de kredietcrisis flink getroffen,